Zullen we een moment stil worden voor Gods aangezicht en deze dienst aan Hem opdragen? Omdat Gij het bevel bewaard hebt mij, om mij te blijven verwachten, zal ook ik u bewaren voor de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen die op de aarde wonen. Ik kom spoedig. Houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon nemen. En ook vanavond zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. Amen. We gaan ook samen het tweede en het derde couplet van 436 zingen. Hartelijk welkom, fijn dat u vanavond naar deze avonddienst gekomen bent, hier in de schuilplaats. Vanavond willen we met elkaar nadenken. Ja, dat eerste lied zet al direct de toon. Het is zo belangrijk om als kinderen van God waakzaam te zijn, wakker te zijn, want de komst van Jezus is nabij. Zijn we daarop voorbereid? Laten we samen deze dienst in de handen van de Heer leggen en ik ga voor in gebed. Heer, u roept ons op in uw woord om wakker te zijn, waakzaam, nuchter. Heer, we weten dat we in een bijzondere tijd leven. Als we naar de dingen kijken die om ons heen gebeuren, dan weten we, Heer, dat het aantal aardbevingen, hongersnoden, rampen in een enorm aantal, in aantal toenemen. Heer, dat we te maken krijgen met de spanningen rondom Israël, de veranderingen in de gemeente. Heer, er zijn zoveel aspecten die duidelijk maken, Heer Jezus, dat uw komst nabij is. Heer, dan is het niet meer verantwoord om in slaap te dutten. Dan is het zo belangrijk, Heer, om waakzaam te zijn en klaar te zijn voor de ontmoeting met u. Heer, we willen u ook danken dat we niet bang hoeven te zijn voor een rechter die ons zal oordelen. Dat we niet bang hoeven te zijn voor de jongste dag, zoals dat wel eens gezegd wordt, maar dat we uit mogen kijken naar de komst van de bruidegom. Heer, dat we mogen verlangen zoals een bruid naar de bruidegom, naar uw komst, Heer. Heer, dank u wel dat we zo vanavond deze dienst aan u op mogen dragen. En we willen u bidden, Heer, wilt u ons vanavond een hele fijne samenkomst geven, waarin we mogen ervaren dat u tot ons spreekt, dat u onze harten aan wilt raken, Heer, en dat we opnieuw in vuur en vlam gezet worden, Heer, in de verwachting van uw spoedige komst. We danken u, Heer Jezus, dat u de toren gedragen heeft, Gods oordeel gedragen heeft, het oordeel wat wij verdiend hadden. U heeft het op u genomen. U bent gestorven aan het kruis met al onze zonden. Maar Goddank, u bent ook opgestaan en in uw opstanding hebben wij ook het nieuwe leven ontvangen. En zijn we door het geloof in de Jezus kinderen van God geworden, zelfs erfgenamen van God. Heer, dank u wel voor die geweldige rijkdommen die we in Christus ontvangen hebben. En wil u bidden, Heer, wilt u met hen zijn die deze dienst niet mee kunnen maken? Wees er nabij, zegen hen ook. En wil u bidden, Heer, wilt u ons vanavond uw bijzondere zegen schenken? Heer, dank u wel dat u naar uw belofte ook vanavond in ons midden wilt zijn en tot ons wilt spreken. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Amen. We gaan samen nog een lied zingen. 575 uit de bundel Opwekking. Jezus alleen. Laten we samen een stukje lezen uit Matteüs hoofdstuk 25. Vers 1 tot en met 10. Vanmorgen heb ik gezegd dat hoe dichter je bij het kruis van de Jezus komt, hoe kleiner de kring mensen rondom de Jezus werd. Het is ook heel wonderlijk om te zien hoe dichter je bij het kruis komt, hoe meer de Jezus spreekt over zijn wederkomst. Juist de gelijkenissen over zijn spoedige komst vertelt de Jezus vlak voordat hij gaat sterven. Het heeft alles te maken met zijn spoedige wederkomst, zijn sterven. Daar zullen we ook vanavond iets meer over horen, dat ja, de prijs die hij betaalt alles te maken heeft met zijn komst. Matteüs 25 vers 1 tot en met 13, daar kunnen we het volgende lezen. Dan zal het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met 10 maagden die haar lampen namen en uittrokken de bruidegom tegemoet. 5 van hen waren dwaas en 5 waren wijs. Want de dwazen namen haar lampen mee, maar geen olie. Doch de wijzen namen olie en haar kruiken met haar lampen. Toen de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en sliepen in. En midden in de nacht klonk een geroep. De bruidegom, zie, ga uit hem tegemoet. Toen stonden al die maagden op en brachten haar lampen in orde. En de dwazen zeiden tot de wijzen, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden en zeiden, nee, er mocht niet genoeg zijn voor u, voor ons en voor u. Gaat liever naar de verkopers en koopt voor uzelf. Doch terwijl ze heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom. En die gereed waren, gingen met hem de bruiloftszaal binnen en de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere maagden en zeiden, Heer, Heer, doe ons open. Maar zij antwoordden en zeiden, voorwaar ik zeg u, ik ken u niet. Waak dan, want gij weet de dag nog het uur. Tot zover dit hele mooie stukje uit het woord van God over de bruiloft die komt. Wij gaan met elkaar nog een heel mooi lied zingen, wat ook te maken heeft met de tijd die vordert. Pat Boone die zong vroeger This Time... This moment will never come again. Zo ging dat in de tijd van Pat Boone. Nou, dit is ook nog zo'n soort lied. Dit moment van vandaag komt nooit meer terug. Elke stap, elke dag brengt ons dichter bij de grens van leven en dood. Lied 890 uit de bundel van Johannes de Heer. En terwijl we dat zingen en we naar het voorspel luisteren, zal er gecollecteerd worden voor het werk wat we mogen doen in de gemeente en voor het onderhoud van de gebouwen. En dan zingen wij straks lied 890 uit Johannes de Heer. Ja, wat is het belangrijk dat we klaar zijn om weer Jezus te ontmoeten. Daar gaat ook het stukje over wat we samen gelezen hebben. De wijze en de dwaze maagden, de vriendinnen van de bruid en de bruidegom. Het zal u waarschijnlijk wel opgevallen zijn dat hier over de vriendinnen van de bruidegom gesproken wordt, van de bruid gesproken wordt. Er wordt hier over de bruidegom gesproken, maar de bruid kunt u hier niet vinden, dit stukje. De bruid is verborgen. De bruid werd pas openbaar nadat de Heer aan Paulus bekendgemaakt heeft wie de gemeente is, wat de gemeente is. Nou, er worden in de Bijbel heel veel mooie beelden gebruikt tussen de bruidegom en de bruid. En ik denk dat als je dat goed wilt begrijpen, dat je ook een klein beetje terug moet gaan naar de tijd waarin de Heer Jezus deze gelijkenissen vertelde. Hoe ging dat toen in die tijd met een bruid en een bruidegom? Dat ging heel wat anders dan de tijd waar wij vandaag in leven. En misschien om het een klein beetje beter te begrijpen, wil ik u vanavond ietsjes achtergrond geven over hoe het in die tijd ging tussen de bruid en de bruidegom. Tussen de gemeente en de Heer Jezus. Er zullen misschien een aantal dingen zijn waarvan u zegt, hé, dat heb ik nog nooit geweten. Of dat is vreemd. Want weet je, in de tijd van de Heer Jezus, in de tijd van het Joodse volk, in de tijd, misschien is het wel, heeft het alles ook te maken met dat wij de Bijbel lezen met een heel andere bril, met een moderne bril. Terwijl de Bijbel in de tijd van, nou ja, zeg maar 2000 jaar geleden en nog langer geschreven is. Dus als er ook bepaalde beelden uitgesproken werden, vergelijkingen uitgesproken werden, dan is het heel goed om een klein beetje te weten in wat voor context, in welke verhouding deze beelden uitgesproken werden. Een van de dingen is bijvoorbeeld dat als er een meisje was in een gezin en dat meisje was trouwrijp, dan werd de vader van de jongen, de bruidegom, als de jongen trouwrijp was, dan was de vader van de jongen de opdrachtgever, degene die op zoek ging naar een vrouw voor zijn zoon. En als hij dat zelf niet deed, dan had hij daar wel een soort huwelijksmakelaar voor. Of iemand die dat in zijn naam deed. We kennen de geschiedenis bijvoorbeeld van Abraham, die zijn knecht wegstuurde om een vrouw voor zijn zoon te zoeken. In die context kunnen we dat lezen. Als nou deze vader een meisje gevonden had voor zijn zoon, waarvan hij dacht, nou dat is echt een leuk meisje, die past mooi bij mijn zoon, dan vond er een eerste ontmoeting plaats op een neutrale plaats. Het kon zijn op een markt of bij een put. Isaac en Rebecca ontmoeten elkaar bij de put Lacharoi. Dat moest op een neutrale plaats gebeuren, niet bij de bruidegom, zeker niet bij de bruid, maar dat moest ergens op een neutrale plek, moesten ze elkaar ontmoeten. Als er op dat moment een klik kwam tussen de jongen en het meisje, dan werd er een afspraak gemaakt, de eerste date. Dan werd er een afspraak gemaakt en die eerste afspraak vond daaruit, was dat de vader en de toekomstige bruidegom op bezoek gingen samen bij het huis van de bruid. Dan nam de vader en de bruidegom, de toekomstige bruidegom, die namen een beker mee en wijn en de losprijs die betaald moest worden. Want er moest veel geld betaald worden, een bruidsschat moest betaald worden. We hebben dat gisteren nog eens even nagezocht. In Nederland is het zo dat de vrouw de bruidsschat mee moet nemen. Maar in islamitische landen en ook in het Jodendom is het zo dat de mannelijke partij, die betaalt de bruidsschat. Die betaalt het geld voor het krijgen van de bruid. En dan was er een bepaald ritueel. Als dan de vader met de bruidegom bij het huis van de bruid kwam, dan stond de vader van de bruid te wachten achter de deur. En als er dan aan de deur geklopt werd, en de vader deed open, dan was dat het begin dat de vader van de bruidegom met de bruidegom binnen mocht komen. Dan was het begin, dan startte op dat moment de huwelijksonderhandelingen. Het was de start als het ware van, we gaan kijken hoe we dat goed af kunnen ronden. Een van de eerste dingen die dan gedaan werden, dat was dat ze gingen eten met elkaar aan een maaltijd die het meisje klaargemaakt had. Het meisje had gekookt, had de maaltijd klaargemaakt en de toekomstige bruidegom mocht aanzitten om met elkaar te gaan eten. Dat was de start van de kennismaking. Misschien wel heel leuk om te zien dat er in de Bijbel ook zo'n tekst staat. Ik sta aan de deur en ik klop. Als je de deur opent, dan zal ik bij je binnenkomen en maaltijd met je houden. Dat was het begin van die gemeenschap, dat samen zijn. Dan werd op dat moment begonnen de huwelijksonderhandelingen tussen de bruidegom en de bruid, of de vader van de bruidegom en de vader van de bruid. Er werd een soort huwelijkscontract opgesteld. In het Hebreeuws heet dat een ketuba. Een ketuba werd opgesteld en in dat contract, daar werd opgenomen wat de verantwoordelijkheden waren voor de bruidegom en wat de verantwoordelijkheden waren voor de bruid. De wederzijdse verantwoordelijkheden werden opgeschreven. Er werd ook geschreven over de erfenis. Van wie werd de erfenis? En zelfs in dat eerste contract werd al opgemaakt dat de vrouw mede-erfgenaam werd van de bruidegom. Nou, dat komt in de Bijbel ook voor, hè? Dat wij mede-erfgenamen zijn van Christus. De bruidschat werd betaald, of bepaald. De bruidschat werd overgedragen. En je zou kunnen zeggen, het losgeld, de bruidschat werd betaald door de bruidegom. Dat was een definitief besluit. En daarmee hadden bruid en bruidegom zich al wettelijk aan elkaar verbonden. Dat gebeurde tijdens die eerste onderhandelingen al. Zo gebeurde dat in het Jodendom. En aan het einde, deze ceremonie, deze gesprekken werden afgesloten met het drinken van de beker. Dan was er een beker met wijn die gedronken werd. En dan zei de bruidegom bij drinken uit deze beker, ik zal van nu aan niet meer uit deze beker drinken, tot het moment dat we voor altijd bij elkaar zijn. Dat was de uitspraak van de bruidegom bij die onderhandelingen. Nou, vanmorgen hebben we aan tafel gezeten en dat zijn letterlijk dezelfde woorden van de Heer Jezus die bij de tafel, bij het drinken uit de wijn gezegd heeft, ik zal deze wijn niet meer drinken tot die dag dat ik hem met jullie zal drinken, waarin ik voor altijd bij jullie zal zijn. Op het moment dat de huwelijksonderhandelingen voorbij zijn, dan vertrekt de bruidegom. En dan ziet de bruidegom en de bruid, die zien elkaar niet meer tot het moment van de grote trouwdag. En op dat moment zien we dat de bruidegom de sluier van de vrouw voor haar ogen doet. En vanaf dat moment loopt de vrouw, de toekomstige bruid, gesluierd rond. Tot het moment dat de bruiloft er is. En dan zal de sluier weggehaald worden en dan zal iedereen haar kunnen zien in heerlijkheid. Als de bruidegom en de onderhandelingen afgerond zijn met het drinken van de beker, met het sluieren van de vrouw, dan verdwijnt de bruidegom met de opdracht waarin hij zegt, ik ga heen om een woning klaar te maken. Om een plaats te bereiden waar, ja, Dat zou natuurlijk niet zo voor de hand, of ja, misschien net na de oorlog kwam het veel vaker voor. Waar wordt die woning klaargemaakt? In het huis van mijn vader. Ja, dan ga je inwonen bij je toekomstige schoonouders. Zou dat leuk vinden? Sommigen misschien wel. Maar dat gebeurde daar wel. In het huis van de vader, in het huis van mijn vader ga ik een plaats bereiden. Wat voor plaats? Nee, niet zozeer de toekomstige woning. Maar het is bekend dat de huwelijksvertrekken, waar bruid en bruidegom elkaar mogen ontmoeten, altijd in het huis van de vader was. Daar vond de huwelijksvoltrekking plaats, in het huis van de vader. En daarom zei deze jonge man, ik ga naar het huis van mijn vader om daar het huwelijksvertrek voor jullie klaar te maken. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Dan begon er een tijd van hard werken. Klaarmaken. Degenen die getrouwd zijn en weten dat er allerlei dingen gedaan moeten worden in het huis en ik weet niet wat allemaal. Dat is een periode van hard werken. Na de hemelvaart, nadat er Jezus afscheid genomen heeft van ons en naar de hemel gegaan is, tot het bazuinenfeest waarin de Jezus terug zal komen, is een tijd van hard werken. Dat is tijd van vandaag. Totdat de bruidegom zal komen. En de bruid klaar is met de opdrachten die zij moest vervullen, die in het huwelijkscontract stonden beschreven. Het is eigenlijk heel mooi dat lees je ook bijvoorbeeld in de geschiedenis van Jozef en Maria. Jozef en Maria waren ondertrouwd. Die hadden dit dus al meegemaakt. Maar ze waren nog niet, die huwelijksdag hadden ze nog niet meegemaakt. Maar de engel zei wel tegen Jozef, neem Maria uw vrouw tot u. Het was eigenlijk al de vrouw van Maria, van Jozef, maar ze waren nog niet getrouwd. En dat betekende ook, er staat zelfs, dat zij ook geen omgang met elkaar hadden. Dat ze ook niet samenwoonden met elkaar. Er stond ook in dat huwelijkscontract dat de bruid zich maagdelijk moest houden tot de bruiloft. Dat is eigenlijk wel een voorbeeld voor heel veel jonge mensen van vandaag, dat dat toen heel normaal was in het Jodendom, heel normaal was in de Bijbel, dat een bruid de opdracht had om zich maagdelijk te houden tot de bruiloft. Want dat stond in het contract. Deze bruid had drie opdrachten gekregen in dat contract. De eerste opdracht voor deze bruid, dat was, had alles te maken met afscheiding van de wereld. Het loslaten van andere gegadigden die graag met haar zouden willen trouwen. Want ze liep immers gesluierd en dat was bekend voor iedereen. Als daar een vrouw gesluierd liep, dan moest je daar vanaf blijven. Dan moest je daar geen toenadering toe zoeken. Want deze vrouw die was al verbonden aan een man. En voor deze vrouw was het ontzettend belangrijk om zich afgezonderd te houden van, ja, van mededingers. En tegelijkertijd bestond de periode van deze vrouw uit een groot aantal rituele baden, wat alles te maken had met reiniging. Deze vrouw die was eigenlijk in voorbereiding tot het huwelijksfeest heel veel bezig met reiniging, heiliging, toewijding. Dat was in het contract opgenomen. Het tweede wat deze vrouw deed, in Canada heb je dat ook nog wel. En vroeger, ik weet niet, de ouderen onder ons die weten dat misschien nog wel, dat een bruid, als ze verloofd was, ook heel vaak bezig was met, er is wel eens een tijd geweest dat een bruid voor de bruiloft een heel mooi tafellaken gaat borduren. En als dat tafellaken klaar is, dan is de bruiloft. Dat was dus als het ware een soort huwelijksbezigheid om iets klaar te maken. In Canada heb je dat mensen een hele mooie quilt maken. En dat doen ze dan voor de bruiloft. Om daar met elkaar onder te slapen of Er werd handwerk gedaan. Er werd iets moois gemaakt voor de bruiloft. In Israël was het zo dat deze vrouw bezig was met kleden te weven. En die kleden die werden mooi gehangen aan de muren van de huizen. En daar was men constant mee bezig om hele mooie werkstukken te maken voor in het nieuwe huis, voor in het huwelijk. Er staat ook in de Bijbel dat de bruid zich mag kleden met witte klederen. En dan staat er, dit zijn de rechtvaardige daden der heiligen. En het derde was, waar de bruid mee bezig was, dat was constant in verwachting zijn. Nee, niet in verwachting van, ik verwacht een kind. Maar constant uitkijken naar de komst van de bruidegom. Want de komst van de bruidegom was altijd een verrassing. Werd nooit van tevoren precies aangeduid, dan gebeurt het. Zodoende dat deze vrouw, deze toekomstige bruid, altijd uitkeek naar de bruidegom. En dan kwam dat geweldige moment van de komst van de bruidegom. De bruidegom, als dan de bruiloft er kwam, dan ging de bruidegom alleen, niet met zijn vader, maar alleen naar het huis van de bruid. En in tegenstelling tot zijn eerste bezoek, want dit was dan zijn tweede bezoek, daartussen is hij daar nooit geweest. In tegenstelling tot zijn eerste bezoek was zijn tweede bezoek bij het huis van de bruid een heel kortstondig flitsbezoek. Er staat in de Hebreeuwse context dat als het ware de bruidegom de bruid uit het huis wegrukte. Er was geen tijd om lange gesprekken te hebben, er was geen tijd om met elkaar te eten. De bruid werd als het ware zo uit het huis van de bruid meegesleept. Naar het bruidsvertrek in het huis van de vader. Kunt u een klein beetje begrijpen dat als de Jezus hierover vertelt, dat dat in die Joodse context veel meer waarde heeft om te ontdekken van, hé, maar dat zit zo in elkaar. Want zo gebeurt het ook in die tijd. En misschien nog wel goed om dat te weten. Die bruidsvertrekken, waar dan het huwelijk plaatsvond, ja, dat gebeurt hier in Nederland niet. Maar dan gingen de bruid en de bruidegom 7 dagen zonder uit het bruidsvertrek te komen, 7 dagen naar hun bruidsvertrek. En daar bleven ze. Daar aten ze. Daar leerden ze elkaar kennen. 7 dagen lang. En terwijl de gasten aan het feest vieren waren, was de bruid en de bruidegom in het bruidsvertrek. En na de 7e dag kwam bruid en bruidegom naar buiten en zichtbaar voor iedereen. Er staat in de Bijbel dat er Jezus zijn gemeente, zijn bruid, als het ware van deze wereld weg zal rukken. En dat we 7 jaar bij hem zullen zijn. En na die 7 jaar zal de bruid en de bruidegom zichtbaar voor alle mensen hier op deze wereld komen. En dan zullen ze getuigen mogen zijn van het geweldige wat er gebeurt. Bruid en bruidegom. En weet je, dat is zo'n mooi beeld wat hier Jezus gebruikt voor de relatie tussen hem en de gemeente. Daarom is het zo belangrijk dat als wij in de Heer Jezus geloven, dan mogen we weten dat hij naar ons toegekomen is. Dan hoop ik dat er een moment geweest is dat we de deur geopend hebben, dat hij binnen mocht komen, dat hij maaltijd met ons mocht houden, dat we de beker met hem gedronken hebben en dat er een contract ligt. Dat er een contract ligt dat er een basis is gelegd waardoor wij zeker mogen weten. Van zijn kant zullen we zeker zijn. Want hij heeft zijn handtekening gezet. Hij heeft het contract bevestigd. Hij zal dat nooit verbreken. En hij verwacht van ons dat we in deze wereld als een bruid die uitkijkt naar de bruidegom zullen leven. En niet naar elke man die langs ons heen loopt gaan lonken en overspel plegen, maar dat we gereinigd en geheiligd uit mogen kijken naar de bruidegom. die elk moment kan komen. En daar gaat het over in de relatie die we hebben met Christus. Christus, onze bruidegom. En wij zijn bruid. Afgezonderd van deze wereld. Gekocht en betaald. En uitkijken naar zijn komst. Vandaar dat deze gelijkenis die de Jezus verteld heeft, waarin hij heel spoedig de grote losprijs zou betalen voor de bruid, voor de gemeente, zo treffend is als hij dan spreekt over dat bruiloftsfeest wat komt. Want zijn lijden en sterven heeft alles te maken met de bruiloft. Het heeft alles te maken met de prijs, de huwelijksprijs die hij voor ons betaald heeft. Waardoor we zijn eigendom geworden zijn. Nou, de heer Jezus vertelt hier dat er 5 wijzen en 5 dwaze maagden zijn. 5 wijzen die de lampen meenemen, maar ook olie hebben. En 5 dwazen die wel lampen bij zich hebben, maar geen olie. Als de heer Jezus terugkomt, dan zal duidelijk worden wie olie heeft en wie geen olie heeft. Mensen, het gaat hier niet om mensen die ooit als christen geleefd hebben, die ooit met brandende lampen in deze wereld gestaan hebben, en dan komt de bruidegom en dan gaan de lampen uit. En dan gaan ze alsnog verloren. Daar gaat het hier niet om in dit stukje. Ik denk dat het veel dieper gaat. Sommige mensen denken inderdaad dat het hier gaat om christenen die de Jezus verwachten. Christenen die wakker zijn. Christenen die zich uitstrekken naar de volheid van de Heilige Geest. Christenen die hem willen dienen. Dat zijn de 5 wijze maagden. En de 5 dwaze maagden zijn christenen die het niet zo nauw nemen met het bezoeken van de samenkomsten. Het zijn christenen die zich niet zo nauw nemen met het lezen in de Bijbel, met het getuigen van hem, die niet zoveel van de Heilige Geest in zich hebben, die niet zo getuigen. Als er Jezus de gemeente op komt nemen, dan blijven zij achter. Zo wordt er wel over gedacht. Er zijn er velen die erover denken, ik niet hoor, maar velen die er zo over denken. En er zijn best wel heel wat argumenten waarvan je zou zeggen, nou, dat lijkt er wel een beetje op. Maar ja, dat zou toch vreselijk zijn. Dat als de Heer zijn gemeente op komt nemen, dat de helft van de schuilplaats achter zal blijven. Of misschien wel 3/4. En dat er maar een heel klein stukje van de schuilplaats bij die 5 wijze maagden behoren. Nou, dan zou dat wel een hele erge scheiding teweeg brengen. Vanuit de Bijbel kan ik u dat niet vertellen. En dat wil ik u ook niet vertellen. Als ik het u zou kunnen vertellen, dan zou misschien de schuilplaats vanavond wel hartstikke bomvol zijn. Maar goed, dat kan ik u niet vertellen, want zo dwangmatig moet onze relatie met de Jezus nou ook weer niet zijn. Maar waar gaat het dan wel om? Het gaat er niet in de eerste plaats om hoe geestelijk we zijn, of hoe toegewijd we zijn, of hoe verwachtingsvol we zijn. Want ik geloof als de Jezus zijn gemeente tot zich zal nemen, ik denk dat hij ook de hele gemeente tot zich zal nemen. En niet een klein beetje. Als hij zijn lichaam tot zich zal nemen, dan zal hij geen ledemaat hier op aarde achterlaten. Dan zal hij de hele gemeente opnemen. En er zijn ook al heel veel van de gemeente allang ontslapen. Gestorven. En er staat nergens in de Bijbel dat er dan nog een gedeelte van de gemeente nog op een later tijdstip op zullen staan. Dat kunnen we in de Bijbel niet vinden. En er staat ook niet in de Bijbel dat de christenen die een beetje vleeselijk leven en het niet zo nauw nemen met de Heer, dat zij dan door de grote verdrukking zullen moeten gaan. En alsnog leren om de Heer volledig toegewijd te zijn. Dat kunnen we ook niet in de Bijbel lezen. Waar gaat het om in dit stukje? Nou, heel eenvoudig. Er waren 5 wijzen die olie hadden en er waren 5 dwazen die geen olie hadden. Ja, maar zegt u, daar staat, hé, onze lampen gaan uit. Dus ze hadden kennelijk toch olie. Dus het zijn mensen die wel geloofden, maar uiteindelijk hun geloof schoot toch tekort. Ik heb hier wel verschillende boeken over gelezen, maar het blijkt dat er heel duidelijk staat dat deze dwaze maagden, die gingen wel op pad. Maar er staat heel duidelijk, ze hadden geen olie bij zich. Ze hadden geen olie. En ze zullen heus niet hun lampen aangestoken hebben toen ze overdag op weg gingen naar de plaats waar uiteindelijk de bruidegom langs zou komen. Ze zullen hun olie gespaard hebben totdat het donker werd. En dan zien we ook inderdaad, toen het donker werd, toen het nacht werd, toen gingen ze hun lampen pas in orde brengen en de lampen aansteken. Nou weet u ook wel, deze dwaze maagden die geen olie bij zich hadden, die dachten, nou wij steken ook onze lampen aan. En het kan best zijn dat de pit van die olielamp nog een beetje vochtig was. Maar er zat geen olie in dat lampje. En misschien heeft het een paar seconden nog even gebrand. Misschien op de pit zelf. Maar ze zagen, nee, maar dat gaat niet. De lamp gaat uit. Dit gaat niet. Ze hadden geen olie. Het allerbelangrijkste, het grote onderscheid tussen die vijf wijzen en die vijf dwaze maagden is, ze hadden geen olie. En olie is een beeld van de Heilige Geest. Er staat in de Romeinenbrief, in Romeinen 8 vers 11... die de Geest van God niet hebben, staat er letterlijk, die de Geest van God niet hebben, behoort mij niet toe. Heeft een kind van God de Geest van God? Heeft u de Geest van God? Wanneer kwam de Geest van God in uw leven? Als je tot geloof komt. Als je je zonde beleidt. Als je een kind van God wordt, dan komt de Geest van God in je leven. En dan zegt er Jezus ook, en de Geest van God zal jou ook nooit meer verlaten. Je bent zelfs verzegeld met de Heilige Geest. Hij zal je niet verlaten. Natuurlijk kun je de Heilige Geest bedroeven. Natuurlijk kun je de Heilige Geest tegenstaan. Maar je bent en je blijft een kind van God. Deze dwazen, die kwamen naar die wijze maagden en die zeiden, geef ons van jullie olie. Nou mensen, als iemand naar mij toe komt en zegt, mag ik iets van jouw Heilige Geest ontvangen? Ja, dan snapt u natuurlijk wel, dat kan ik niet. En daarom zeggen deze wijzen in vers 9, het einde van vers 9, koopt voor uzelf. Wij kunnen de Geest niet zomaar aan een ander geven. Koopt voor uzelf. En er is maar één koopman waar je die olie kunt kopen. De Jezus zei, wie dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. En dan staat er, hij zei dit van het water des levens. En hij zei, en dat water des levens was de Heilige Geest. Er is maar één waar je die olie kunt kopen. En dat is de Jezus zelf. Bent u anders naar die koopman toegegaan? Er was gezegd tegen de Jezus, ik heb die olie zo nodig. Wilt u in mijn leven komen? Wilt u mijn leven veranderen? Mensen, wat is het belangrijk om in deze wereld er zeker van te zijn dat de Heilige Geest in ons gekomen is? We leven vandaag in een tijd waar heel veel schijnchristendom aanwezig is. Schijnchristendom die aan de buitenkant meedoen, aan de buitenkant meezingen, aan de buitenkant meestuderen en gewoon interesse hebben in het woord van God, interesse hebben in de diensten en gewoon helemaal mee functioneren in het hele christendom zonder ooit opnieuw geboren te zijn. Hoe is het mogelijk? En het gebeurt wel. Want waar begint ons christen zijn? Ons christen zijn begint op het moment dat we het oordeel van God aanvaarden over ons leven. Dat we met Christus gekruisigd zijn. Dat we met Christus gestorven zijn. Dat we met Christus opgestaan zijn. Ons nieuwe leven met Christus begint niet als we ontdekken, ja, God die houdt wel van je. En God die heeft je wel lief. Ik zeg altijd mensen, de mensen van deze tijd die worden vandaag doodgeknuffeld met het knuffelevangelie. Waarin je alleen maar vertelt dat God wel van je houdt. En dat God een plan met je leven heeft. En dat God altijd bij je wil zijn. Natuurlijk is dat één kant van het evangelie. Maar je leert Gods liefde pas kennen als je ook zijn rechtvaardigheid kent. En weet dat hij zijn zoon gezonden heeft om te sterven voor onze zonden. En daarmee begint ons geloofsleven. Het leven met de Heer. En alleen als ons leven gereinigd is door het dierbare bloed van de Jezus, kan hij dat leven vullen met de Heilige Geest. En niet eerder. Er zijn heel veel mensen die de Heilige Geest verwarren met enthousiasme. Met enthousiasme, gewoon, ik ben er hartstikke enthousiast over, ja, dat is de Heilige Geest. Enthousiasmeren, elkaar enthousiasmeren. Nee mensen, het gaat om de Heilige Geest. Wat doet de Heilige Geest in ons leven? En alleen als je de Heilige Geest hebt, dan hoor je erbij. Dat is de enige voorwaarde. Dan neemt de bruidegom je mee. Wat wel heel belangrijk is, er staat in dat zesde vers, midden in de nacht klonk een geroep. De bruidegom, zie, ga uit hem tegemoet. Dat woord, zie, ga uit hem tegemoet. De Statenvertaling zegt, zie de bruidegom, gaat uit hem tegemoet. Zie de bruidegom. Weet u, deze roep, ga uit hem tegemoet, klinkt niet alleen bij de komst van Christus. Maar de roep gaat uit hem tegemoet, klinkt al vanaf Pasen. Vanaf het moment dat Jezus aan het kruis voor ons stierf. Klinkt al 2000 jaar, gaat uit hem tegemoet. Er zijn grote opwekkingsbewegingen geweest. In de eerste tijd van de christenen was dit zo bekend, gaat uit. Toen Petrus sprak in Jeruzalem, toen zei Petrus, kom uit dat verkeerde geslacht. Ga eruit. Hem tegemoet. En die roep is keer op keer heeft hij geklonken in deze wereld. Als je leest over de opwekkingen in Wales, in Zuidwest-Engeland, in Ierland, in Schotland, in het begin van 1900. Mensen, toen klonk die oproep opnieuw. En vele kinderen van God zijn toen uitgegaan. Zijn uitgegaan, hebben de roep ontdekt van de bruidegom. Ga uit, laat de wereld los. Ga op weg naar de bruidegom. En mensen, elke dag komen we dichter bij het moment dat we de bruidegom van aangezicht tot aangezicht mogen zien. Gaat elke dag, komen we een stukje dichterbij. Mensen, vergeet het alsjeblieft niet. Wij zijn in dit leven op weg naar onze ontmoeting met de Heer Jezus. Simpeler kan ik het niet maken. Wij zijn op weg naar onze ontmoeting met de Heer Jezus. En hoe ver we vandaag komen, weet ik niet. Het zou zomaar eens kunnen zijn dat u niet eens meer thuis komt vanavond. We zijn op weg naar onze ontmoeting met Jezus. Gaat uit hem tegemoet. Zijn we daarvan bewust? En deze roepstem gaat uit hem tegemoet. Klinkt dagelijks. Heel jammer. Maar er staat, de bruidegom in vers 5 bleef uit. De bruidegom bleef uit. Ik heb al eens een keer iemand gehad om een seminar wat ik gaf. En toen zei die iemand, broeder Niemeyer, kunt u ons een klein beetje een indicatie geven wanneer dat er Jezus terugkomt? Ik zeg, hoezo dat dan? We zijn nou, we zijn op dit moment, heel serieus hoor, we zijn op dit moment bezig met een hypotheek voor een andere woning. Maar ik weet niet zo goed of ik dat nog wel kan. Ja, wat voor raad moet je dan geven? En toen zei ik tegen deze persoon van, weet je, als ik een indicatie moet geven over wanneer dat Jezus terugkomt, dan wil ik je eigenlijk alleen maar één ding zeggen. Ik vind dat Jezus al te laat is. Hij is al over tijd. Ik had hem al lang verwacht. Ja, toch? Hij bleef uit. Er staat in het stukje in vers 48 van het vorige hoofdstuk staat ook, mijn Heer blijft uit. In hetzelfde hoofdstuk, hoofdstuk 25 vers 19 staat, en na lange tijd. Het duurt lang, hè? Vindt u dat het lang duurt? Het wordt dus al lang geroepen. En zo vaak geroepen. Hij bleef uit. Hij bleef uit, inderdaad. Maar ik zeg ook wel eens, voor de Heer Jezus zijn 1000 jaar als 1 dag. En als de Heer Jezus vlak voor zijn komst gezegd heeft, ik kom spoedig terug, dan is het voor de Heer Jezus nog maar eergisteren geweest dat hij het gezegd heeft. Hij komt spoedig terug. Hij komt. We zijn op weg naar de bruidegom. Maar oh, wat jammer dat er staat, en terwijl de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en sliepen in. Vandaar dat we vanavond met dat lied begonnen zijn. Ontwaakt gij die slaapt, sta op uit de dood. Meer dan ooit moet deze roep klinken. Er zijn heel weinig kerken, weinig gemeenten, weinig predikanten die vandaag nog spreken over de spoedige komst van Jezus. Ze werden allemaal slaperig. Ze sliepen allemaal in. Ze dachten van, het zal mijn tijd wel uitdienen. Maar Jezus komt. Wees wakker. Wees waakzaam. Want dan staat er in vers 6, en midden in de nacht. Broeders en zusters, ik wil u daar niet helemaal mee vermoeien. Maar ik geloof, als we naar de tekenen om ons heen kijken, ik vraag me wel eens af, waarom is Jezus nog niet gekomen? Waarom heeft Jezus zijn, is de bruidegom nog niet gekomen naar het huis van de bruid? Waarom heeft hij de bruidegom nog niet weggerist uit het huis van de bruid? Waarom? Omdat het nog niet midden in de nacht is. Het is nog niet donker genoeg. Bereid u er maar op voor. Het wordt misschien nog donkerder. Maar in het donkerst van de nacht, dan komt de bruidegom. Dan komt er Jezus. En hij roept ons tot zich. Prachtig wat hier staat. Midden in de nacht een geroep. Ga uit. Jezus of Paulus zegt zo mooi. Bij het geklank van een aard. Van een geroep van een aardsengel. Bij het geklank van de bezuin Gods. Zullen de gelovigen weggevoerd worden. De Heere tegemoet in de lucht. Zo zal het gaan. En dan staat er. In vers 10, daar staat het, doch terwijl zij heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom. En die gereed waren, gingen met hem de bruiloftszaal binnen. En de deur werd gesloten. Mensen, wat is het belangrijk dat je gereed bent. Dat je gereed bent, dat de Heilige Geest in je woont, dat je een kind van God bent. Dat kun je niet uitstellen. Zij die gereed waren, gingen met hem de bruiloftszaal binnen. En net zoals bij de ark van Noach, de deur werd gesloten. Dan is het voorbij. Dan is de tijd van de genade voorbij. En dan sta je, als je niet gereed bent, voor altijd buiten. En dan komen de mensen die de Heilige Geest niet hadden, die niet gereed waren, dan komen ze daar en dan zegt de Heer Jezus, ik ken u niet. Ja, maar Jezus, u bent toch die lieve? Ik ken u niet. Dan zullen de mensen moeten ontdekken dat God niet alleen maar een lieve God is, maar dat God ook rechtvaardig is. En dat mensen die het offer van de Heer Jezus niet aanvaard hebben, die niet de Heilige Geest ontvangen hebben, voor altijd buitengesloten zijn. Het evangelie is niet een zoetsappig iets, maar het is een keuze tussen leven en dood. Misschien nog 1 tekst. Ik ken u niet. En over die mensen die het lijkt wel de Heilige Geest hebben, maar het toch niet hebben. In Matteüs hoofdstuk 7, waar ik dan mee wil afsluiten. Matteüs hoofdstuk 7. We hebben te maken met de antichrist. En de antichrist lijkt op Christus. Maar in deze tijd hebben we ook heel veel met schijnchristendom te maken. Het lijkt erop. Het heeft ernaast gelegen, maar het is het niet. En daarom is het zo belangrijk dat we niet in ons geloofsleven naar allerlei uiterlijke dingen kijken. Van, oh, wat een groot iets daar. Of, oh, wat een prachtig geluid daar. En, oh, wat veel jonge mensen daar. En, oh, wat veel ouderen daar. En we kijken soms zo naar allerlei uiterlijke dingen. Maar wat staat er in vers 21 in Matteüs 7? Niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan. Maar wie doet de wil mijns vaders die in de hemel is? Velen zullen te dien dagen tot mij zeggen. En dan komt er drie keer dezelfde uitdrukking. Heere, heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? En in uw naam boze geest uitgedreven? En in uw naam vele krachten gedaan? Ze doen het allemaal in de naam van Jezus. En dan zal ik hun zeggen, openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij, gij werkers der wetteloosheid. Er wordt zoveel gedaan in de naam van de Heer Jezus. Terwijl de Heer Jezus zich er helemaal niet mee verbonden heeft. Het is uit hun eigen enthousiasme, uit hun eigen drang, maar niet door de Heilige Geest. Broeders en zussen, wat is het belangrijk dat we vanavond weten, de Heilige Geest woont in mij door het geloof, toen ik tot Jezus kwam. En ik ben gereed, ik ben klaar als de bruidegom komt om hem tegemoet te gaan, om voor altijd bij hem te zijn. Amen. Dat is een heel mooi lied wat daar ook over gaat. Dat is lied 590 uit de bundel Opwekking. O mijn ziel, sta op en prijs je maker. Verlangen van de bruid naar de bruidegom. 590. Thank you. Mooi hè, dat ze zo te mogen zingen. Daar wil ik zijn bij Jezus. Zullen we samen de Heer danken. Heer, dank u wel voor dat prachtige beeld van de bruidegom en de bruid. Dank u wel, Heer, Heer Jezus, dat u gekomen bent. Dat u aan de deur stond, u klopte om maaltijd met ons te houden. Om de beker op te heffen, de beker te drinken, de bezegeling van het huwelijkscontract. Waarbij u zei, ik zal van nu aan niet meer uit deze beker drinken. Totdat we elkaar voor altijd mogen ontmoeten. Heer, in die tussentijd moet er hard gewerkt worden. In die tussentijd is er veel verleiding. Maar Heer, wilt u ons helpen om in die tussentijd, tussen uw eerste en uw tweede ontmoeting, om trouw te zijn aan u. En u te mogen dienen, om klederen te weven, om rechtvaardige daden te mogen verrichten, om op de uitkijk te zijn. Heer, dank u wel dat u ons roept om als bruid, als bruidsgemeente uit te kijken naar de komst van de bruidegom. Heer, wilt u ons vergeven als we door de omstandigheden waarin we komen soms dreigen slaperig te worden, in slaap te vallen en het uitzicht, het verlangen naar u kwijt te raken. Heer, wilt u ons opnieuw laten beseffen dat we elk moment de stem van de bruidegom mogen horen. Heer, dank u wel dat we gereed mogen zijn als we in de Jezus geloven. Als we geloven dat zijn losprijs, de bruidsprijs, ook voor ons betaald is. Heer, dank u wel dat we zo vanavond over dit prachtige onderwerp na mochten denken. Ik wil u bidden voor ons als gemeente, als de schuilplaats. Heer, dat we niet in de verleiding komen om ons over te geven aan de wereld om ons heen. Heer, maar om, ja, als het ware als een bruid gesluierd in deze wereld kenbaar te staan. En dat iedereen kan weten dat we van u zijn, Heer Jezus. Dat u ons gekocht heeft, dat we uw eigendom zijn en erfgenamen van God mogen zijn en mede-erfgenamen van Christus. Heer, dank u wel voor deze avond. Ik wil u bidden, Heer, laat het zo zijn dat we allemaal zoals we hier zijn vanavond gereed zijn. Dat de Heilige Geest in ons woont. En dat we kinderen van God zijn. Want anders behoren we hem niet toe. Dan zult u zeggen, ik heb je niet gekend. Heer, dank u wel voor deze avond. En laat het zo zijn, Heer, dat als dat nog niet het geval is, dat we nog niet gereed zijn, dat het vanavond mag gebeuren. Heer, dank u wel voor deze avond. Wilt u straks met ons meegaan naar huis? Dus ook zegenen, Heer, het werk wat we mogen doen de komende week. En laat het zo zijn, Heer, dat we ontvankelijk zijn voor de roep. Gaat uit hem tegemoet. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan ons slotlied zingen. Als er mensen onder ons zijn, ik ken u niet, ik ken u wel een klein beetje, maar niet allemaal heel persoonlijk. Maar als er mensen vanavond onder ons zijn die nog niet gereed zijn, ga dan niet naar huis. Blijf dan hier. Ik sta aan de deur. De oudsten zitten hier voor. Die willen graag met u spreken. Graag met u bidden. Graag met u naar de Heer Jezus gaan. Waar u met hen kunt bidden. Of de Heer Jezus ook in hun leven wil komen wonen. Maar ga alsjeblieft niet naar huis als je niet gereed bent. We gaan samen zingen lied 769. Vol verwachting blijf ik uitzien. De eerste twee coupletten voor de zegenbeden. En het laatste couplet na de zegenbeden. Zullen we het met elkaar staande zingen? laten we heen gaan met God zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de liefdevolle gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn, tot het moment dat midden in de nacht de roep zal klinken, gaat uit, hem tegemoet, de bruidegom. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.